Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden of luisteraars thuis en elders. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook in deze dienst gaat voor dominee P.A. Kok uit Opperdoes. De schriftlezingen zijn Jesaja 61, de versen 1 tot en met 3 en Lucas 4, vers 14 tot en met 30. Het thema van de prediking is de kortste preek. Voor de slotzang wordt er fysiek gecollecteerd voor de diaconie en de collecte is ditmaal bestemd voor de stichting Schuldhulpmaatje. Vanmorgen is er al voorbeden voor gedaan. Deze stichting is een landelijk initiatief van een groot aantal kerken in Nederland. De vrijwilligers van deze stichting bieden hulp aan mensen die te maken hebben met schulden of dreigende schulden. Onze diaconie werkt samen met de Veenendaalse afdeling van stichting Schuldhulpmaatje. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen en die vindt u op de zondagsbrief. En mocht het in dit soort gevallen dreigend voor u zijn, kunt u ook contact opnemen met uw wijkdiaken. Een extra gift kunt u ook nog overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. Ook te vinden op de zondagsbrief. De bankcollecte is zoals gewoonlijk voor de kerk, voor de vaste lasten. En deze graag maandelijks overmaken naar het rekeningnummer van de kerk. We beginnen deze dienst met de voorzang. Psalm 9, de versen 2 en 18. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren roept. Van de Zoon die zondaren redt. Van de Heilige Geest die zondaren reinigt. In de naam van de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene der doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij de dienst vervolgen met het zingen van Psalm 146. Een psalm die ook zingt van wie de Heere mag zijn voor een ieder die het zoekt bij hem, die op hem vertrouwt. We zingen van deze psalm het eerste, het vijfde en het zesde vers. Dat vijfde vers, dat past ook mooi bij het collectedoel van vandaag. We zullen ons geloof belijden met de kerk van altijd en overal en daarna zingen uit Psalm 40 het vierde vers. Spreekt een ieder de volgende woorden mee in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwig leven. Amen. Laten we het aangezicht van de Heer zoeken om te bidden om de verlichting door de Heilige Geest. Heer in de hemel, grote en machtige God, schepper van hemel en van aarde, u die zich bekendgemaakt hebt, geopenbaard in uw woord als Vader, Zoon en Heilige Geest, wij mogen vanmiddag opnieuw hier in dit huis samenkomen en ook voor wie dat niet gaat, voor wie die mogelijkheid ontbreekt, is er de mogelijkheid om toch via de technische middelen met ons verbonden te zijn en zo samen te komen rondom uw woord. Wij loven en prijzen uw naam, dat u zo'n God bent die ons dat opnieuw geeft, ook deze middag weer. Dat we elke zondag de gelegenheid krijgen, misschien heren zijn we dat nog wel meer gaan waarderen na die periode van COVID, waarin de kerkdeuren en de kerkgang ontzettend belemmerd werd, gesloten, tegengehouden, fysiek. En we wel naar de kerk konden gaan via het scherm of misschien op het gehoor alleen, maar niet fysiek. Waarin samenkomen voor ons niet als samenkomen voelde. En we misschien dan wel de troostrijke gedachte mochten hebben dat het voor u wel een samenkomst was, dat u ons zingen, ook in onze huiskamers, toch mocht horen als eenparig, maar zo ervoeren wij dat zelf niet. En juist daarna kon het toch ook zijn dat we de kerkgang weer meer zijn gaan waarderen en hebben ontdekt wat dat betekent om in alle vrijheid naar de kerk te kunnen gaan. Heren, want dat is niet vanzelfsprekend. We hebben dat toen ontdekt, maar er zijn ook allerlei plaatsen in deze wereld waar om andere redenen dat verhinderd wordt, belemmerd, waarin het zelfs gevaarlijk is om het geloof in u te belijden, uit te spreken, om te laten merken dat u de eerste plaats inneemt in ons leven. Want als we dat laten merken op zulke plaatsen, dan is dat gevaarlijk. En er zijn broeders en zusters die slechts in het geheim samen kunnen komen. En heren, waarin het leven met u levensgevaarlijk is. In zo'n land leven wij niet. Wij leven, en we danken u daarvoor, in een land waar vrijheid is. En we in alle vrijheid naar uw huis kunnen en mogen gaan. En tegelijkertijd, heren, en dat is ook wel schrijnend, als we die vrijheid dan hebben, dan zijn er zoveel die vervolgens die gang niet maken. Die denken ook wel te kunnen leven zonder u. Maar heren, we hoorden het vanmorgen al, als we zo in dit leven staan, dan zal dat ook voor ons de eeuwigheid bepalen. En waar we hier dan nog te maken krijgen met uw genade in algemene zin voor alle mensen, dan zal dat dan ontbreken. En heren, daar wilt u ons voor behoeden. Daarom zoekt u ons elke keer weer op. Daarom kwam u zelf naar deze wereld als een kind, geboren, gelegd in een kribbe, omdat er geen plaats was voor dat kind in deze wereld. En heren, daar zullen wij vanmiddag ook naar luisteren. Naar dat kind, u, Heer Jezus, die volwassen geworden ook rondtrok in Israël, preekte, allerlei tekenen verrichtte en hoe daarop gereageerd werd en wordt. En we bidden u, Heere, wilt u onze ogen van het verstand verlichten, openen, met uw geest werken, zodat we het mogen zien en de blindheid die er bij ons van nature is, mag verdwijnen. Dat u ons ziende maakt voor dat ontzaglijk wonder van uw genade. En dat we dat vanmiddag mogen ontdekken of weer opnieuw. En dat het ons geloof mag versterken en voeden. Dat het ons nieuwe moed geeft om de komende week weer in te gaan met u. En dat we dat ook met elkaar mogen doen, mogen bezingen uw naam, uw daden, uw werk, uw lof. Heren, wilt u dat bij een ieder geven, bij jong en bij oud, hier aanwezig of thuis, op dit moment of misschien ook wel later, de dienst terugkijkend, terugluisterend, dat u met uw Heilige Geest aan het werk bent. En wilt u ook een ieder die een taak heeft in deze dienst, dat geven wat nodig is om die taak te verrichten tot eer van u, in goede orde, zodat deze dienst met recht ook een eredienst mag zijn, tot eer van uw nooit volprezen naam. Hoort u zo ons gebed, in de vergeving van al onze zonden, uit genade om Christus wil. Amen. We zullen ook vanmiddag luisteren naar het woord van de Heere. We openen de schrift vanmiddag op een tweetal plaatsen. We lezen in het Oude Testament een aantal versen uit Jesaja 61, de eerste drie versen. En vervolgens in het Nieuwe Testament het Evangelie, zoals Lucas dat beschrijft, hoofdstuk 4. Daarvan vanaf vers 14 tot en met 30. En we zullen zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 147, vers 1, 2 en 6. En jongens en meisjes, in dat gedeelte in Lucas, dat is wel heel bijzonder, daar komt de Heer Jezus met een preek, heel kort en bondig, maar alles zit erin. En tegelijkertijd, en dat is altijd zo met een preek, of je nou jong bent of oud, een preek vraagt altijd om een antwoord. En dan kan het of een antwoord zijn van ontvangen, van wat God geeft, of van afwijzen, dat je het aan de kant schuift. En daar zullen we vanmiddag iets van horen ook, wat dat betekent. En dat mag je ook horen als we dat gedeelte lezen. En misschien is dat wel moeilijk als je nog jong bent, maar dan kun je dat thuis vast wel aan je ouders vragen, of misschien een opa of oma, om te horen wat dat betekent. Wij luisteren naar het woord van de Heere, allereerst vanuit Jesaja 61. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. En vervolgens Lucas 4 vanaf vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: is hij niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees uzelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land, en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel Naaman, de Syriër. En allen in de synagogen werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En zij stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Tot zover het woord van de Heere.
Thank you.
De tekst voor de verkondiging van vanmiddag is uit Lucas 4, het 21ste vers. Hij, dat is de Heer Jezus, begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Ons antwoord straks op de verkondiging zal zijn uit Psalm 51, daarvan het 5e vers. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden of met ons verbonden, heb je dat nou ook wel eens gehad? Dat je in de kerk zat en een preek hoorde en dat je er helemaal vol van was. Geweldig, wat een preek. En dan maakt leeftijd helemaal niks uit. Een oudere broeder of zuster kan dat zeggen, maar net zo goed ook een jong gemeentelid. Ik kan het mezelf nog wel herinneren dat ik nog een jonge knaap was en dat er ook een keer een dominee kwam preken en dat het me raakte en dat ik na de dienst op zoek ging naar die dominee en uiteindelijk vond ik hem op de parkeerplaats bij zijn auto en dat ik hem toen gezegd heb dat ik het zo'n mooie preek vond. En in alle eerlijkheid moet ik wel bekennen dat ik nu niet meer zou weten waar het toen over ging, maar toch, het kwam wel binnen. Je hoeft zoiets natuurlijk niet per se tegen de dominee te zeggen. Dat kan ook na de dienst tegen elkaar, dat je er met elkaar over spreekt. En tegelijkertijd roept het wel de vraag op wat daarvoor eigenlijk de criteria zijn voor een goede preek. Wat maakt een preek nou eigenlijk een goede preek? Nou, dat zou best iets kunnen zijn waar je als gemeente eens met elkaar over spreekt. En misschien hebt u dat ook wel eens gedaan. En allerlei gedachten kunnen dan gedeeld worden, waarin zal blijken dat ieder mens ook weer heel verschillend is en daar heel verschillend tegenaan kan kijken. Er zijn ongetwijfeld die de nadruk zullen leggen op de duur van de preek. Kort, maar krachtig. Ook jongeren, of in elk geval een deel van de jongeren, zullen er zo tegenaan kunnen kijken en vinden dat de preek gerust ook wel eens korter mag duren. Want op een gegeven moment lukt het gewoon ook niet meer om je aandacht erbij te houden. En zou het ook niet gewoon kernachtiger kunnen? Anderen zullen juist wijzen op de inhoud van de preek. In een goede preek klinkt evangelie. En ook vooral, of ja, misschien wel juist alleen maar evangelie. Want dat is toch het mooiste wat je maar kunt horen. Het werkt toch niet om elke week eerst bepaald te worden bij de zonde, om de put ingepraat te worden. Met je zonde en ellende, daar word je toch ook moedeloos van. Ja, weer anderen zullen de aandacht misschien wel richten op de prediker. Er zijn predikanten die verbaal zo sterk zijn, wellicht in combinatie met hun uitstraling, dat het bij wijze van spreken niet eens uitmaakt wat ze voor boodschap brengen. Je wordt er helemaal in meegenomen. En zo zal er nog veel meer te noemen zijn. En het kan buitengewoon nuttig zijn om daar eens met elkaar over te spreken. Om vervolgens ook te horen wat de schrift daar dan eigenlijk over te zeggen heeft. Tot opbouw van de gemeente en van elkaar. In dat opzicht komt er wel heel veel bij elkaar in de preek van de Heer Jezus. In de plaats waar hij opgevoed is, in Nazareth. We horen er een superkorte preek, een geweldige boodschap uit de mond van een begenadigd prediker. En toch gaat er vervolgens iets helemaal mis. Wat heeft dat ons vanmiddag te zeggen? Daar zullen we naar luisteren onder het thema de kortste preek. Staan we allereerst stil bij de rijke inhoud, vervolgens bij de inhoudsloze reactie en als derde bij de rijkmakende reactie. De kortste preek, allereerst de rijke inhoud. Gemeente, laten we eerst eens kijken wat er precies gebeurt daar in Nazareth. De Heer Jezus keerde door de kracht van de Heilige Geest, die bij zijn doop op hem neergedaald was en na zijn verzoeking in de woestijn, Lucas 3 en het begin van hoofdstuk 4, terug naar Galilea. En het gerucht, zo lazen we, verspreidde zich, het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En in het Griek staat er dan het woordje feme, waar het Engelse woordje fame van afgeleid is, roem. Met andere woorden, het gaat als een lopend vuurtje rond. Jezus is beroemd aan het worden. En in vers 15 wordt ook wel duidelijk waarom. Want hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En zo treffen we hem dan vanmiddag aan in Nazareth, waar hij opgevoed was. En ook daar ging hij naar zijn gewoonte op de Sabbat naar de synagogen. En die synagogen die zijn hoogst waarschijnlijk ontstaan in de tijd van de ballingschap. We weten het niet precies, maar toen kon het volk niet naar de tempel. De tempel was trouwens ook verwoest toen. En in die tijd kwam het volk van Israël op de Sabbat samen in de synagogen. En dat is ook letterlijk de betekenis van dat Griekse woord synagoge. Betekent een samenbrenging, samenkomst, om daar als gemeenschap God te dienen. En een synagogendienst heeft, in elk geval in onze tijd, een vaste orde van dienst. En waarschijnlijk toen ook al werd er begonnen met de wet. En dat is de mede ook de reden waarom wij elke ochtenddienst de wet van de Heer horen. Alleen in de synagoge ging het dan niet alleen om de 10 geboden, maar om al de boeken van Mozes, de eerste 5 boeken van de Bijbel. En vervolgens wordt er dan iemand aangewezen door de gabbai, dat is degene die toezicht houdt op de gang van zaken in een synagogedienst. En die persoon die aangewezen wordt, die leest dan vervolgens een gedeelte uit de profeten. En tegenwoordig gebeurt dat ook volgens een heel vast rooster, wat er gelezen moest worden, maar dat was toen blijkbaar anders. Of in elk geval, het gebeurt anders daar in Nazareth. Eigenlijk direct al, want er wordt niet iemand aangewezen of gevraagd om te lezen, maar het gaat anders. Jezus, zo lezen we, stond op om te lezen en aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En dan zoekt de Heer Jezus Jesaja 61 op. Dat staat er, hij vond immers de plaats waar geschreven stond. En dan volgen de woorden uit Jesaja 61 vers 1 en vers 2. En na de schriftlezing volgt, net als bij ons, de preek. Vers 21, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Kort gezegd, Jezus verkondigt het evangelie. Een heerlijk evangelie. Een geweldige boodschap, goed nieuws. Ja, het beste nieuws, beter kan niet. Alleen al wanneer je bedenkt dat juist deze tekst uit Jesaja door de Joden verbonden werd met een moeilijk woord, met de eschatologie, dat wil zeggen met de leer van de laatste dingen, dat waarover het zal gaan aan het einde van de tijd. Over met betrekking op gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de eindtijd. En volgens de wet en het Joodse denken gaat het dan om de terugkeer van de Joodse ballingen naar Israël, de komst van een Joodse Messias, een leven na de dood en de opstanding van de doden. En dat klinkt allemaal mee in die woorden uit de profetie van Jesaja. En de Heer Jezus zegt, heden zijn die woorden in vervulling gegaan. Nu, zegt hij, nu jullie deze schriftwoorden horen, gaan ze in vervulling. De woorden die hij op dat moment uit de schrift leest, hebben betrekking op dat moment. Als hij leest in vers 18, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, dan is hij die mij uit de tekst. Hij is bij zijn doop, Lucas 3 vers 21 en 22, gezalfd met de Heilige Geest. Hij is De Joodse Messias die zij verwachten. Die heerlijke boodschap komt naar hen toe. Met zijn komst is de eindtijd aangebroken. Nu zal de Heere verlossing brengen. Dat blijkt immers uit wat verder in die profetie naar voren komt. Verkondiging van het evangelie aan de armen. Genezing voor gebrokenen van hart. Vrijlating aan gevangenen. Gezichtsvermogen aan blinden. Vrijheid voor verslagenen. Kortom, de Heer Jezus verkondigt een heilstijd. Of met de woorden van Jesaja, het jaar van het welbehagen van de Heere. Een jaar moet je daarin niet letterlijk verstaan als een jaar, maar als de tijd van. De tijd van het welbehagen van de Heere is nu aangebroken. En nu zijn wij denk ik geneigd om die woorden heel snel te vergeestelijken. En dat is ook goed, maar daarin mogen we niet voorbij gaan aan de letterlijke betekenis. Het gaat ook om de concrete gevolgen van de zonde. De Messias zal herstel brengen aan hen die getekend zijn door de gebrokenheid. Maar ook hen die slachtoffer geworden zijn van onrecht in deze wereld. En dat is inbegrepen in de verkondiging van het evangelie, in het evangelie van het koninkrijk. Jezus, gezalfd met de Heilige Geest, brengt bevrijding en herstel. En dat laten de tekenen die hij doet ook zien toch. Hij verwijst er later in Lucas 7 zelf naar, als Johannes de Doper, gevangen genomen, eraan gaat twijfelen of Jezus nou wel of niet de beloofde Messias is en dan leerlingen naar Jezus toestuurt om dat na te vragen, bent u het nou wel of niet? En dan antwoordt de Heer Jezus in hoofdstuk 7 vers 22, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie wordt verkondigd. Dat is zichtbaar en hoorbaar. En gemeente, je mag gerust zeggen dat hij zo ook naar ons toekomt vanmiddag. Heden, om Jesaja 61 aan te halen, in de schrift en in de prediking spreekt Christus zelf u en jou aan. Dat heden in de tekst is dus niet vastgepind op dat moment daar in Nazareth. Maar het blijft dus een heden. Ook in onze oren klinkt dat heden van het evangelie. Of met de woorden van Psalm 95, we zongen het vanmorgen nog. Heden, als u zijn stem hoort. Dat is ook een voortdurend heden. Er wordt wel gesproken van het heden van de genade. Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, maar laat u leiden. Laat u leiden. Ja, dat brengt ons bij het tweede. De inhoudsloze reactie. Broeders en zusters, jongelui, het is natuurlijk een geweldig moment als de Heer Jezus ook in het dorp waarin hij opgegroeid, opgevoed is, de synagoge opzoekt en daar onderwijs geeft. En ze hebben er ondertussen al het nodige over hem gehoord, over hun Jezus. De verwachtingen zijn hoog gespannen. En ze worden niet beschaamd, dat blijkt wel. Ook bij hen spreekt hij woorden van genade. Wat een voorbeeld voor ons vandaag. Zo moet het dus. Dat evangelie, die heerlijke boodschap, gaat erin als zoete koek. Althans, in eerste instantie. Want dat is de eerste reactie in vers 22. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En je hoort de reacties bij wijze van spreken al in je oren. Wat een geweldige preek. Wat kan die man preken? En wat een boodschap. En nog mooi kort ook. Nou ja, dat laatste, mooi kort, zullen ze daar waarschijnlijk in Nazareth niet gezegd hebben. Ik vrees dat dat meer iets is van ons vandaag. Zowel van jongeren als van oudere gemeenteleden. En op zich valt er gerust natuurlijk wat over de lengte van een preek te zeggen, maar hoe kort of hoe lang, dat is eigenlijk helemaal niet waar het om gaat. En bovendien werkt het ook niet zo. Bij het voorbereiden van een preek komt van alles kijken. En een predikant probeert toch ten diepste het woord van God recht te doen. En tegelijkertijd heeft hij geregeld, zo niet elke keer het gevoel, tenminste ik wel, dat het onvolkomen is. En toch, dat is wat de Heer wil gebruiken. Wat een troost ook, ja, ook voor een predikant, dat de Heer met een kromme stok toch rechte slagen kan maken. Dus de lengte, dat zal in Nazareth het issue niet geweest zijn. Maar dat andere heb je misschien zelf ook wel eens gezegd. Wat een geweldige preek. En hij kan het ook nog eens zo geweldig brengen. Alleen de vraag is of dat nou de uitwerking van de preek moet zijn. Misschien is een preek die ons niet past, of die niet aan onze vereisten voldoet, wel beter. Misschien is een preek vanuit een andere tekst, die helemaal niet zo fijn in het gehoor ligt, en wordt gebracht door een predikant die helemaal niet zo gemakkelijk spreekt en preekt. Misschien is zo'n preek in de ogen van de Heere wel een betere preek. En in Nazareth gaat het opeens helemaal de andere kant op. Dat begint met die vraag die gesteld wordt in vers 22. Is hij niet de zoon van Jozef? En dan verschillen de uitleggers wel wat van mening bij hoe dat nou precies bedoeld is, dat zinnetje. Wat zeggen ze het nou met trots? Is hij niet de zoon van Jozef? Is hij niet één van ons dus? Of bedoelen ze het juist negatief? We kennen hem toch? Hij komt hier vandaan. Is hij nou zoveel anders dan wij? Hoe kan hij ons dan zo aanspreken? Laat hij naar zichzelf kijken. Ja, dat laatste, dat lijkt iets waarschijnlijker. Maar in beide gevallen, in beide reacties gaat het niet goed. En dat blijkt uit de reactie van de Heer Jezus. Hij komt in zijn reactie met twee spreekwoorden en met twee schriftwoorden die duidelijk maken wat er misgaat. Voorwaar, zo zegt hij, ik zeg u dat geen profeet welgevallig, dat is overigens hetzelfde woord als het woord welbehagen, of in ieder geval hetzelfde Grieks, aan het Griekse verwant uit vers 19, dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. En met voorbeelden van de profeet Elia en Elisa trekt hij die lijn zelfs door naar zijn volksgenoten. En als hij dat gezegd heeft, horen we in vers 28, en allen die in de synagoge waren, werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En vervolgens blijkt dan ook dat ze aanstoot nemen aan hem. Niet voor niets zegt de Heer Jezus later in hoofdstuk 7 vers 23 in aanvulling op die boodschap aan Johannes de Doper, zalig is hij of zij die aan mij geen aanstoot neemt. En dat is ook wat vanmiddag naar ons toe komt. Hoe sta je nou tegenover hem en tegenover zijn boodschap? En als ik de lijn even mag doortrekken, hoe sta je dan tegenover de verkondiging waarin de Heere je elke week aanspreekt? Waarin je opgeroepen wordt om kleur te bekennen. Ja, echt kleur bekennen. Dat wil zeggen, wat werkt de verkondiging nou uit in je leven? Je kunt helemaal lyrisch zijn over een preek of over een prediker, Maar dat is ten diepste niet de uitwerking die de Heer voor ogen heeft. Elke goede preek plaatst je ten diepste als het ware voor de troon van de Heere zelf. Voor de troon van God. En hoe sta je dan tegenover hem als zijn woord zo naar je toe komt? Kun je dan blijven staan met jezelf? Of ontdek je dat niet gaat? En dat je een redder nodig hebt? Neem je hem aan, wijs je hem af. Dat brengt ons tenslotte nog bij het derde, de rijkmakende reactie. En daarvoor moeten we toch weer even terug nog naar die korte preek van de Heer Jezus. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Enerzijds richt die preek de aandacht op de Heer Jezus zelf. Maar aan de andere kant, en daar komt het probleem in beeld, worden die mensen die het horen aangesproken. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En laten we dus nog even goed kijken naar deze schrift, vers 18 en vers 19, die woorden uit Jesaja 61. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, hij heeft mij gezonden om. Ja, en dan volgt het. Dan komen die mensen in de synagoge daar in beeld. Maar net zo goed wij hier vanmiddag. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Wie zijn dan die armen? Ja, wie arm is, maar ook al die mensen tot wie de Heere zich richt. Op dat moment daar in Nazareth, in die synagoge, maar vanmiddag ook tot ons, hier vanmiddag of thuis, via de livestream, geestelijk arm. Aan zulke mensen verkondigt hij het evangelie. Voor zulke mensen wordt het pas echt evangelie, echter, als er ook de erkenning komt van het geestelijk arm zijn. Geestelijk arm, zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk van de hemelen, zegt de Heere in Matthäus 5, vers 3. De Heere komt met evangelie voor wie zichzelf als arm heeft leren kennen. En zo mag vluchten tot hem. Bent u of ben jij zo iemand die zichzelf zo heeft leren kennen en van daaruit mocht vluchten tot hem? Of neem je aanstoot aan hem? Laat hij eerst zichzelf maar genezen. En de woorden uit Jesaja 61... vervuld in dat en in dit heden, gaan verder. Hij heeft mij gezonden om te genezen wie gebroken van hart zijn. Wie zijn die gebrokenen van hart? Dat zijn zij die het in hun nood bij de Heere zoeken. Zoals Psalm 34 daarvan getuigt. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Zij, die rechtvaardigen, roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. En ook in Psalm 51, we zullen dat straks zingen, komt dat naar voren. Terug naar Lucas 4. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen vrijlating te prediken. Gevangenen in de macht van de zonde. Maar Jezus is gezonden om het evangelie te verkondigen. Vrijlating. Hij brengt bevrijding. Hij heeft mij gezonden om om aan blinden het gezichtsvermogen te prediken. Blinden, ja geestelijk blinden, die door de zonden het zicht op de Here zijn kwijtgeraakt, maar Jezus, de gezalfde van de Here, opent ogen weer. Hij heeft mij gezonden om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Dat stukje komt trouwens helemaal niet in Jesaja 61 voor. Is het je opgevallen bij het lezen? Eerst dat gedeelte uit Jesaja 61 en vervolgens het gedeelte uit Lucas 4. Het ligt wel in lijn met het voorgaande, maar het is niet wat we in Jesaja 61 tegenkwamen. Ook al onderstreept het de bevrijding in alle opzichten. Waar je het wel tegenkomt, is even eerder in Jesaja. In Jesaja 58, vers 6. Een hoofdstuk waarin de Heere oproept om hem niet slechts voor de vorm en met je eigen gerechtigheid te dienen, maar in ware gerechtigheid, uit liefde voor hem. En wie daarin zichzelf heeft leren kennen met alle lek en gebrek, met alle tekortkomingen en zonde, ja, die mag in Christus vrijlating ontvangen. Die uitwerking zoekt de Heer Jezus met zijn korte preek. Hij wil je brengen tot erkenning van zonde en schuld, maar zo ook je oog richten op hem. Dan brengt hij pas echt evangelie. Ja, dat vraagt geloof. En je merkt er misschien helemaal niet zo heel veel van. En toch zijn het zo in gelovige aanvaarding juist echt woorden van genade. Neem jij zijn woorden zo aan? Ben je daarmee bezig? Biddend ook, Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Of mag je daar al iets van kennen? Dan is dit toch het beste nieuws wat je elke keer weer mag horen. Te weten dat je in jezelf verloren bent, een arme zondaar, maar gevonden door hem, een rijke Christus. Hij die aan het kruis tot zonde werd, opdat u en jij en ik rijk mogen zijn in hem. Wat een evangelie is dat. Of gaat dat er bij u, bij jou niet in? In dat geval werkt de boodschap juist tegenovergesteld. Jezus, als hij al geleefd heeft, dan was hij toch een gewoon mens, net als jij en ik. Dokter, genees u zelf. Of zoals het later, aan het einde van Lucas, hoofdstuk 23, klonk. Als u de Christus bent, kom dan van het kruis af. Verlos uzelf en ons. Dat is de houding van de mensen daar in de synagoge van Nazareth. Dat is de houding van hen die zichzelf niet willen opgeven. En wie zo naar Jezus spreek luistert, die roept het oordeel over zich af. Zoals het in Jesaja 61 vers 2 wel, maar in Lucas 4 vers 19 niet klinkt. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God. Het oordeel over allen die zich tegen de Heere en zijn gezalfde en gezalfden verzet hebben. Dat oordeel droeg de Heer Jezus aan het kruis voor al de zijnen. Wie hem echter afwijst, zal eens zelf dat oordeel ondergaan in eeuwigheid. Prediking heeft altijd tweeërlei uitwerking. Geloof of ongeloof, verzet tegen Jezus of overgave aan hem. Wee de mens die volhardt in ongeloof en zich verzet tegen de gezalfde van de Heere. Maar zalig is de mens, zegt Jezus, die aan mij geen aanstoot neemt. Ja, welzalig hij die al zijn hulp en kracht alleen van u verwacht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, zo komen wij vanmiddag opnieuw naar u toe. Aan het begin van de avond inmiddels. Als mensen die ontdekt hebben dat we het van onszelf niet kunnen verwachten. Dat bij een ieder van ons van nature diezelfde houding als bij de mensen daar in Nazareth, in een synagoge aanwezig is. Een houding van, wij kunnen het zelf wel. Een houding van ook, prima een Messias, maar dan bevrijding zoals wij dat graag willen. Van allerlei ongemakken. Wij, zo wordt het wel gezegd, willen gerust een hemel, maar niet u erbij. En tegelijkertijd, Heren, kan het een toch niet zonder het ander? En gaat het ten diepste toch om u? Wat is de hemel? Dat is toch het leven met u? En Heren, als we daar niet van bekeerd worden, dan zullen we dat eens tot in eeuwigheid ondervinden. Heren, maar u kwam vanmiddag naar ons toe met dat heerlijke evangelie. Heden is in uw oren deze schrift in vervulling gegaan. De verkondiging van dat evangelie wil bevrijding en redding uitwerken in ons leven. Geloof. En we bidden u, Heren, dat dat ook bij een ieder van ons de uitwerking mag zijn. Dat we zo van hier gaan. Dat we het niet bij onszelf zoeken, van onszelf verwachten of van wat dan ook, maar van u, van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Hij die tot zonde werd aan het kruis. En dat wij aan de voet van dat kruis neervallen, op onze knieën, om onze zonde en schuld daar te brengen, maar ook hem te aanbidden en verheerlijken, die zo zijn leven gaf voor ons. En dat dat ook de uitwerking mag zijn in ons leven, dat u Heer mag zijn in ons leven, Heere Jezus, dat we u willen navolgen, iedere dag in alle opzichten, ook in de komende week, als we weer naar school gaan, de vakantie weer voorbij is, of aan het werken. Misschien waren we dat de achterliggende week ook wel, maar er zullen er ongetwijfeld ook zijn die in de achterliggende week ook vakantie gevierd hebben, ontvangen hebben, morgen weer aan het werk gaan. Heere, geeft u dat we daaruit mogen leven, dat mogen uitdragen. Soms in de hele gewone dingen, in hoe we omgaan met elkaar, met klasgenoten, met collega's, met anderen die we tegenkomen. En soms ook in ons spreken, hoe we mogen getuigen van uw werk in ons leven, dat u omziet naar gebrokenen van hart. En dat dat uitwerkt in ons leven een heerlijk geluk, zielsgeluk. En dat we dat en ieder toch gunnen, ook al onze collega's en mensen waar we die ook tegenkomen. Misschien ook bij hobby's, muziek of sport of anderszins. En dat we daarin mogen laten zien kinderen, navolgelingen van de Heer Jezus te mogen zijn en kinderen van u. Heere, wilt u zijn met hen die in de komende week moeilijke dingen moeten doen? Als er iets moeilijks te wachten staat, als er zorgen zijn, als er spanning is, als het leven zwaar is, ja, dan kunnen wij wel vreugde in u kennen, maar dan kan het leven evengoed heel zwaar zijn. Heere, wilt u dan heel dichtbij komen en dragen ook? En heren, dan denken we ook aan mensen die getroffen worden door rampen en onheil. We kunnen denken aan ver weg, mensen in Japan, door een aardbeving, vele doden en gewonden, verdriet en pijn. Maar het kan ook dichterbij. En heren, ook als het gaat om die hoge waterstand en de gevolgen daarvan, soms ook overstromingen. Heren, dan kan dat ook weer andere zorgen geven. Maar geef dat we dan ook mogen beseffen dat het niet om het hier en nu gaat. Dat we voorbij dit leven mogen zien op u. En dat dat ons nieuwe moed geeft en nieuwe kracht. Dat u ons niet een voorspoedige reis, maar wel een behouden aankomst belooft. En dat dat ons op de been mag houden. En dat het wonderlijk genoeg zelfs zo kan zijn dat we in die nood en ellende, zoals Paulus en Silas in die kerker, toch psalmen mogen zingen en u de lof mogen brengen. Heere, gaat u zo met ons mee. Brengt u ons gezond en wel daar waar we verwacht worden. En hoort u zo ons gebed. Uit genade in de naam van uw Zoon, in de naam van Jezus. Amen. Er is gelegenheid om de Heere te dienen met je gaven vanmiddag. En we zullen onze slotzang zingen, Psalm 111, daarvan het vijfde vers. Ontvang nog de zegen van de Heere en ga zo de komende week in met zijn vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.